Oké, mijn thema voor de komende periode, mijn titel voor de komende periode zal Spiegel voor de Koning zijn. Bam! Spiegel voor de Koning zijn. Op basis van ons jaarthema, de Koning en zijn Koninkrijk, is het van belang dat we moeten weten dat God het belangrijk vindt. God die vindt het belangrijk dat het gaat over de Koning en zijn Koninkrijk. Het gaat om de Koning en zijn Koninkrijk. Hij vindt het belangrijk. Wanneer we ontdekken dat de boodschap van Jezus... Let op. Wanneer we ontdekken dat de boodschap van Jezus ging over het Koninkrijk... en niet zozeer over zichzelf... zal het ons aan moeten triggeren. Het ging over het Koninkrijk. En niet zozeer over zichzelf. Hij kwam niet zozeer naar de aarde om zichzelf te promoten... om zichzelf kenbaar te maken, om nieuws te brengen van, hey guys, ik ben hier nu. Hij was niet zozeer daarvoor gekomen, hij was heel bewust gekomen om het evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. Het evangelie van het Koninkrijk. Dus wanneer wij dat beseffen, van dat hij niet zozeer over zichzelf sprak, maar de boodschap van het Koninkrijk predikte, zal het ons eigenlijk moeten triggeren. Heel simpel, wanneer we iemand ontmoeten en daar eigenlijk kennis mee maken, vragen we eerst om de naam en daarna je komaf. Klopt dat of niet? Maar hoe heet je en waar kom je vandaan? Toch? Maar het grappige waar ik achter ben gekomen, is dat we over het algemeen de persoon Jezus wel kennen, zijn woorden en daden wel kennen, maar dat we gaan denken over waar hij vandaan komt, zal het soms wel even stil kunnen zijn. Zal onze hersens wel moeten gaan kraken. En zal ons antwoord over het algemeen zijn dat hij van de hemel van boven komt. Een stad met gouden straten. Een plaats waar geen verdriet meer zal zijn. Een plaats waar de koning regeert en leeft. En daar eindigt het wel vaak bij. Snap je me? Als we vragen over het algemeen van oké, hoe heet jij, waar kom je vandaan? Dan kunnen we het niet loskoppelen van elkaar. En het hoort bij elkaar. Die twee vragen. Als we iemand tegenkomen. Als we iemand willen leren kennen. Maar wat ik net zei. Ik kom erachter van dat we wel vaak weten wie Jezus is. Maar als we praten over waar hij vandaan komt. Dan is het een soort van mysterie nog wel een beetje. Van ja, hij komt vanuit de hemel. Een stad met gouden straten. Waar de koning regeert, blijdschap, geen verdriet, geen tranen. En we zijn bij de koning waar hij regeert en waar hij leeft. En daar eindigt het wel vaak bij. Daar eindigt het dan wel vaak bij. Is het dan lastig om dit te snappen en te begrijpen? Ja, het is lastig. Het is heel lastig. Jezus moest zelf vanuit de hemel komen om het uit te leggen aan ons mensen. Wij mensen proberen het wel uit te leggen, maar we kwamen er niet helemaal achter. Het was als een soort van mystery voor ons allemaal. Want we weten dat God de schepper van hemel en aarde in de hemel woont, maar hoe het er helemaal uitziet, dat weten we niet allemaal zeker. Maar als we naar de schepping kijken, dan kunnen we erachter komen van dat het een soort van blauwdruk zou kunnen zijn. Of een soort van gevolg zou kunnen zijn van hetgene wat hij in zijn hoofd heeft. Zijn koninkrijk. Een soort van utopia. Een ideale samenleving. Waarin we eigenlijk zeggen van oké, Heere God, we weten niet allemaal, maar het zal wel ideaal zijn daar. Het zal beter zijn dan hier. Alles wat we hier meemaken, alles wat we hier voelen, alles wat wij hier ervaren, zal daar anders zijn. Het zal daar anders zijn. Maar weet u, ik ga u mooi nieuws brengen. Datgene wat daar in de hemel gebeurt, kunnen wij hier nu ook ervaren. Amen. Want de Bijbel spreekt erover dat Jezus kwam en hij zei, het Koninkrijk van God is nabij gekomen. En hij gaat dan verder, het Koninkrijk van God is in u. Dus hij kwam met de boodschap van het Koninkrijk van God is nabij gekomen. En voordat hij wegging, zei hij, het Koninkrijk van God is in u. Ik ben de laatste tijd heb ik wat avonturenfilms gekeken. En dan kom je achter van dat er een koning is. En hij vecht voor zijn land, of hij vecht voor zijn territorium. En dan is er op een gegeven moment een gozer die zegt dat we willen niet dat Asgard verloren gaat. En dan zegt die gast van, Asgard is niet daar, Asgard is in jou. Asgard is een plaats. Okay? Een andere film, Black Panther, dat is nu een hele hit. Praten ze over een koninkrijk, Wakanda. Wakanda, Wakanda forever. En het mooie is van dat zij vechten voor het behouden en voor de bescherming van Wakanda. En dan zeggen ze op een gegeven moment van, als Wakanda verloren gaat, we hebben niks meer over. En dan zegt de koning, Wakanda is in you. En ik denk dan bij mezelf van, waar heb je dat vandaan? Je hebt het gestolen van een revolutionair, je hebt het gestolen van de Zoon van God. Want de Zoon van God heeft gezegd van, het koninkrijk van God is daarbij gekomen, maar het koninkrijk van God is nu in jou. Dan kunnen wij zeggen, koninkrijk van God forever. Koninkrijk van God forever. Dus weet je wat grappig is? De wereld of onze samenleving is vaak bezig met, oké, dat wat we kunnen beschermen, moeten we beschermen, maar tegelijkertijd zegt de wereld of de samenleving, maar het gaat niet zozeer om de wereld, het gaat niet zozeer om datgene wat je wilt beschermen, maar het gaat erom van, wat heb je ontvangen? Wat heeft er in jou? Welke normen, welke waarden, welke principes leef jij uit? Welke cultuur leef jij uit? Hangt je cultuur of je normen en waarden en principes af van een plaats wat beschermd zou kunnen worden, of neem jij het mee overal daar waar je bent? Dus overal waar ik zal zijn, is het koninkrijk van God. Waarom? Omdat het koninkrijk van God in mij leeft. De principes, de normen en de waarden leeft in mij en ik wil het uitleven. Dus daarom zou men kijken naar mij en zouden ze zeggen, van het koninkrijk van God is in jou. Waarom leef jij zo? Waarom praat jij zo? Waarom doe jij zo? Waarom denk jij zo? Het komt omdat de cultuur van God, zijn koninkrijk, in mijn leven. Yes. En wanneer we daar achter komen, dan kunnen we stappen van, oké, koninkrijk van God forever. Maar altijd. De Bijbel spreekt erover van dat zijn koninkrijk geen einde kent. Wauw. Het duurt voor eeuwig en eeuwig. Omdat ik er zo van overtuigd ben, in mijn hart over het belang van dit beladen en tevens voor sommigen van ons mysterieus thema, wil ik vandaag heel bewust een Bijbelse basis neerleggen. Alright? Een Bijbelse basis. We zullen heel veel Bijbelteksten gaan horen. Maar ik doe het heel bewust. Waarom? Omdat we hierop verder bouwen. Hier bouwen we op verder. Geen andere basis alleen dan het woord van God. Amen? Wij zijn als kerk zijn we geroepen om het woord van God te prediken. Om de volle waarheid te prediken, om de volle waarheid te leven. Weet je, dus laten we gewoon de Bijbel gebruiken om die basis daar neer te leggen van waarheid. Amen. Want ik kan een heel mooie theorie gaan bedenken. Ik kan een heel mooie theorie gaan prediken over de koninkrijk van God en over de koning. Maar het gaat uiteindelijk om het woord van God. Wat zegt het woord van God over de koning en zijn koninkrijk? Alright? Handelingen 1, vers 3 zegt dan het volgende. Want nadat hij uit de dood was opgestaan, Jezus, liet hij zich nog vaak aan de leerlingen zien. En let op, dit triggerde mij zo erg. Pas na 40 dagen, 40 dagen, oké? 40 dagen ging hij naar de hemel. Tijdens die 40 dagen sprak hij met de leerlingen over allerlei dingen die met het koninkrijk van God te maken hebben. 40 dagen, moet u je voorstellen. 40 dagen. 40 dagen was Jezus daar met zijn leerlingen. At hij en dronk hij met hen. En leerde hij hen verschillende dingen. En allerlei dingen over het koninkrijk van God. Koninkrijk van God. En ik dacht bij mezelf dat als hij 40 dagen tijd nam voor het investeren van zijn teaching aan zijn discipelen, aan zijn leerlingen, dan zou het vast wel belangrijk geweest zijn, of niet? Vast wel. 40 dagen. 40 dagen. Sprak hij met de leerlingen over allerlei dingen die met het koninkrijk van God te maken hebben. 1 Korinthe 15, vers 37 tot en met 38 zegt Paulus het volgende. En wat je zaait, ziet er niet hetzelfde uit als wat er later uitkomt. Dus het moment dat je zaait, en dat wat er later uitkomt, zal niet hetzelfde zijn. Oké? Okay? Je zal niet in één keer weer een zaadje oogsten. Het zal een beetje jammer zijn. Maar hebben we daar nou een jaar op gewacht? Hebben we nou 40 dagen daarop gewacht? Nee. Dat wat je zaait, dat wat je zaait, ziet er niet hetzelfde uit als wat er later komt. Paulus gaat er verder. Wat je zaait is maar een simpele korrel. Bijvoorbeeld graan. Maar God laat er een bepaalde plant uit groeien. En uit elke soort zaad groeit een bepaald soort plant. Dus het is zo gewoon heel simpel. Nu ik ga zaaien met het woord van God over het koninkrijk van God, zal u niet gelijk resultaat zien. Op den duur zal u zien datgene wat gezaaid is in uw leven, datgene wat u ontvangen hebt in uw hart, dat dat op een gegeven moment zich zal gaan ontplooien, zich zal gaan ontwikkelen en zal volgroeien in uw leven. En u zal erachter komen van inderdaad, ja, het zaad is niet hetzelfde gebleven. Het is veranderd. Het is veranderd. En ik geloof van dat wanneer wij spreken over het koninkrijk van God en wanneer we spreken over de koning, dat het misschien voor u nu een mysterie zou kunnen zijn. Of iets nieuws zou kunnen zijn. Of iets zou kunnen zijn van, Jeroen, ik snap het nog niet helemaal, maar geef jezelf de tijd. Geef jezelf de tijd. Want op den duur zal u erachter komen van dat wat gezaaid is, is ontwikkeld, is volgroeid in mij. En ik snap het nu, maar ik ben zo dankbaar dat het gezaaid is. Toen snapte ik er niks van. Maar nu snap ik het. Snap je me? En soms zitten we zo in de kerk, soms zitten we zo in diensten waarvan we denken van, ik snap er helemaal niks van. En ik kan het niet helemaal pakken. Maar Paulus zegt dat heel simpel. Heel simpel. Maar God laat er een bepaalde plant uit groeien. Uit elke soort zaad groeit een bepaald soort plant. Jezus nam bewust de tijd om te zaaien in de harten van zijn volgelingen. Wetende dat het niet gelijk begrepen zal worden. Net zoals zaad op den duur verandert, wist Jezus dat de vrucht van zijn investering ook weer zijn nodige vruchten zal afwerpen. Jezus wist van 40 dagen ga ik investeren. En misschien snappen ze er nog niet helemaal alles van, maar ik kijk verder. Ik kijk vooruit. Want ik weet dat er vruchten zal gaan komen. En ik weet dat ze vruchten zal gaan afwerpen. Ik weet dat het zal gaan groeien. Ik weet dat het op den duur zich zal gaan ontwikkelen. Ik weet dat het op den duur zijn effect zal gaan hebben. Amen. Ik geloof voor ons als kerk. Ik geloof voor u en ik. Dat we bepaalde lessen, principes, normen en waarden van Gods koninkrijk niet gelijk helemaal zullen begrijpen. Maar laten we met een houding van op den duur zal ik het begrijpen. Deze komende periode ingaan. Wetende dat de investering van Gods woord in uw hart op den duur zal veranderen. En zal groeien tot iets sterks, iets moois, dat op den duur ook weer zijn vruchten zal gaan afwerpen. Amen. Laten we zo'n houding hebben. Ik snap het niet helemaal. No worries. Op den duur zal het. Op den duur. Op den duur. Spiegel voor de koning. U ziet daar een little kitty kijken naar zichzelf. En ik moest zo denken van, als we kijken naar ons spiegelbeeld of als we kijken in de spiegel, dan zien we onszelf, toch? Of niet? Klopt dat? Gelukkig wel. Dan is het een goede spiegel, toch? Soms een beetje vervormd, soms heel mooi. Soms willen we niet eens in de spiegel kijken. De meeste van ons hebben vandaag, voordat je naar de kerk ging, toch wel in de spiegel gekeken. Amen? Ja, toch? Al was het niet thuis, dan was het wel eventjes hier zo tegen een wandje aan of zo. Even kijken, zit dat allemaal wel goed? Ik weet niet hoe u bent, maar ik denk het wel. Dat we allemaal wel even in de spiegel hebben gekeken. Maar wat we waar we achter komen, is dat we onszelf gaan zien. We worden geconfronteerd met onszelf. En ik wil, de komende periode wil ik spreken over spiegel voor de koning. En ik heb heel bewust spiegel voor de koning. En spiegel voor jezelf bij de koning. Spiegel jezelf voor de koning. Spiegel je houding voor de koning. Spiegel je woorden voor de koning. Spiegel je toekomst voor de koning. Spiegel je mogelijkheden voor de koning. Spiegel je fouten voor de koning. Spiegel je leven voor de koning. Daar gaan we verder op in de komende periode. Maar ik geloof wel dat het van belang is, wanneer wij Jezus als koning hebben ontvangen in ons leven, dan is het van belang dat we, wanneer we kijken in de spiegel, wanneer we onszelf reflecteren met het woord van God, dat we erachter gaan komen van, ondanks al mijn fouten, spiegel ik mezelf met God en zie ik mezelf in God en kom ik erachter, ondanks mijn fouten, dat ik vergeven ben. Amen. Dat is de spiegel van God. Als u kijkt naar uw toekomst en u spiegelt uw toekomst voor uzelf in God, dan komt u erachter, het is hoopvol. Het gaat niet naar beneden, het is hoopvol. Dus daar gaan we verder op in. Spiegel voor de koning. Maar wat ik net zei, ik wil het woord van God wil ik lekker neerleggen als basis voor de komende periode. Spiegel voor de koning. Wat zegt God over Jezus? Wat zegt God over Jezus? Wat zegt God over hem? Lucas 1, vers 32 zegt, hij zal een belangrijk mens zijn. En hij zal zoon van de Allerhoogste God worden genoemd. De Heer God zal hem koning van Israël maken. Net als zijn voorvader David. Koning van Israël maken. Net als zijn voorvader David. Dat zegt God over hem. Lucas 1, vers 33 zegt dan, hij zal voor eeuwig als koning regeren over het volk Israël. Er zal nooit een eind komen aan zijn heerschappij. Dat is wat God zegt over Jezus. Hij zal voor eeuwig koning zijn. En voor eeuwig koning regeren, als koning regeren over het volk. Hebreeën 1, vers 8 zegt, maar van de Zoon zegt hij, God, u bent voor eeuwig koning. Koning. En u heerst volmaakt rechtvaardig. Dus als God al zegt over Jezus Christus dat hij koning is over Israël. Dat hij als koning zal regeren over het volk en er nooit een einde zal komen aan zijn heerschappij. Als hij voor eeuwig een koning zal zijn en heerst volmaakt in rechtvaardigheid. Dan is het belangrijk. Toch of niet? God die zegt het over zijn Zoon. God die zegt het over Jezus Christus. Wat zeggen de geloven over hem? Wat zeggen de gelovigen over hem? Lucas 19, vers 38 zegt dan, en ze riepen, God zegen op de koning die door de Heer is gestuurd. Dat is wat de gelovigen zeggen over hem. Toen hij daar binnenkwam in Jeruzalem op een ezeltje, zeiden ze, God zegen op de koning die door de Heer is gestuurd. Vrede in de hemel, eer in de hoogste hemel. God zegen op de koning die door de Heer is gestuurd. Dat zeiden de gelovigen over hem. Wat zeiden zijn vijanden over hem? Wat zeiden zijn vijanden over hem? Boven zijn hoofd, Lucas 23, vers 38, hing een bord waarop stond, dit is de koning van de Joden. Het stond er in het Grieks, Romeins en het Hebreeuws. Dus die gasten gaven ook gewoon gelijk een goede reclame. Goede reclame gelijk. Onbedoeld, maar goed reclame. Dit is de koning van de Joden in het Grieks, in het Romeins en in het Hebreeuws. Johannes 19, vers 3. Dit zeiden ze vijanden over hem. Ze liepen naar hem toe en zeiden, wij groeten u, koning van de Joden. En ze sloeg hem in zijn gezicht. Weet u, ze wisten niet helemaal van wat ze deden. Ze bevestigde eigenlijk wie hij was. Door iets op te schrijven op een bord. In het Grieks en in het Romeins en in het Hebreeuws. En ze bevestigde hem als koning toen hij daar kwam. En ze zeiden van gegroet koning van de Joden. En ze sloeg hem in zijn gezicht. Niet wetende dat het de koning van de Joden is. Niet wetende dat het de koning der koningen is. De Bijbel sprak erover in Lucas. God sprak erover. En zij bevestigde het. Wat zegt de Bijbel over hem? Nu denk je bij jezelf, ja maar je hebt net al toch al de Bijbel benoemd. Absoluut, maar dit is wat de teaching zegt. Dit is wat de brief eigenlijk allemaal zegt over Jezus. Handelingen 5, vers 31. Maar God heeft hem tot koning en redder van de mensen gemaakt. Hij wil dat Israël door hem weer gaat leven zoals hij wil. Door hem wil hij hun ongehoorzaamheid vergeven. Romeinen 9, vers 5. Hij is de de hoogste koning. De hoogste koning. En hij is God. Hem zullen we voor eeuwig prijzen. Amen. Zo is het. 1 Korinthe 15 vers 28. Alle mensen en alle machten zullen Jezus als koning erkennen. Daarna zal Jezus zijn koningschap aan de Vader geven. Want daar heeft Jezus over alles de overwinning gegeven. Dan zal God koning zijn over alles en iedereen. En iedereen zal vol van hem zijn. De koning. 2 Timotheus 4 vers 1. Op een dag zal Jezus terugkomen. Hij is de koning. En hij zal dan oordelen over levenden en doden. De koning. Dat is wat de Bijbel zegt over hem. Openbaring 1 vers 5 tot en met 8. Hij is de hoogste koning op aarde. De hoogste koning. Hij houdt zoveel van ons dat hij door zijn bloed ons heeft schoongewassen van onze ongehoorzaamheid aan God. Daarom moeten we hem alle eer geven. Hij heeft koningen van ons gemaakt. En priesters voor zijn God en Vader. Hij regeert voor altijd en eeuwig. Amen, zo is het. Hij zal komen op de wolken. Iedereen zal hem zien. Ook de mensen die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen over hem huilen en treuren. Ja, amen, zo is het. Ik ben de eerste en de laatste. Het begin en het einde. Ik ben hij die is, die was en die komt. De almachtige God, zegt de Heer. Hij is de hoogste koning op aarde. Dat is wat de Bijbel zegt over hem. Dat is wat de Bijbel zegt over hem. En wat zegt de hemel over hem? Wat zegt de hemel over Jezus dan? Openbaring 11, vers 15 tot en met 17 zegt: de zevende engel blies op zijn trompet. En stemmen in de hemel riepen luid: vanaf nu is het koningschap van de wereld van de Heer en zijn gezalfde. Hij zal voor eeuwig koning zijn. Dat is wat de hemel zegt over hem. En de 24 gemeenteleiders die voor God op het troon zaten, lieten zich in aanbidding voor God op de grond vallen. En ze zeiden: we danken u, almachtige Heer, God die is en die was en die komt, dat u de macht heeft genomen en koning bent geworden. Dat is wat de hemel zegt over Jezus. Openbaring 15 vers 3. Ze zongen: almachtig Heer God, wat u doet is geweldig en wonderlijk. Alles wat u doet is rechtvaardig en goed. Koning van de gelovigen. Koning van de gelovigen. Dat is wat de hemel zegt over hem. Openbaring 19 vers 6. Toen hoorde ik een stem die leek op het geluid van een grote menigte. Of van de zee of van de donder. En die stem riep: prijs de Heer, want de almachtige Heer God is koning. De hemel. Koning. En Openbaring 19 vers 16. Op zijn kleding staat bij zijn bovenbeen zijn naam geschreven. Hoogste koning en machtigste Heer. Dat is wat de hemel zegt over hem. Dat is wat de hemel schrijft over hem. Dat is toch geweldig, toch of niet? Die koning dienen wij. Die koning mogen we kennen. Als de Bijbel erover spreekt, als de vijanden over hem spreken, als de gelovigen over hem praten, als God iets zegt over hem en de hemel zichzelf kenbaar maakt, door hem als koning te eren en te erkennen. My goodness, hij. Dan mogen we dankbaar zijn dat we die koning mogen kennen. Amen. Hij is de koning. De hoogste koning op aarde. De hoogste koning op aarde. De hoogste koning op aarde. Alle autoriteit. Alle macht. Hij heeft het allemaal. Maar hoe belangrijk is dan het koninkrijk voor de koning? Hoe belangrijk is dan het koninkrijk voor de koning? Ik heb dit opgeschreven. Hij heeft met zijn leven betaald voor onze entree. Hij heeft met zijn leven betaald voor onze entree. En onze entree is gekleurd in rood. Ik las in mijn voorbereiding las ik wat dingetjes over revolutionaire gasten, patrioten. En die zeiden allemaal, I will die for my country. Ik zal wel sterven voor mijn land. Om dit te behouden. Of om dit, wat ik zo hoog acht, wat ik zo geweldig vind, om dat eigenlijk dichter bij de mensen te brengen. Ik zou er wel voor willen sterven. Zodat zij een stukje proeven van wat ik proef. En wat ik ervaar. En wat ik heb meegemaakt. En waarin ik leef. I would die for my country. Niet alleen maar om te beschermen, maar ook gewoon soms om te laten proeven. Zodat mensen weten van, hé, hier kom je dus vandaan. Jezus stierf voor zijn koninkrijk. Zo belangrijk was het voor hem. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons entree. En ons entree is gekleurd in rood. Geweldig nieuws, hij stond op uit de dood. En hij staat daar om ons te ontvangen. Dus hoe belangrijk is het koninkrijk van Jezus? Heel, heel belangrijk. Wat Bijbelteksten over hoe belangrijk het is voor hem. Lucas 4, vers 43. Er zijn veel Bijbelteksten, hoor die. Houden jullie een beetje bij? Nee, hè? Lucas 4, vers 43. Maar hij, Jezus, zei tegen hen, ik moet ook in andere steden het goede nieuws van het koninkrijk van God gaan vertellen. Want daarvoor ben ik gestuurd. Om het evangelie van het koninkrijk van God te gaan vertellen. Want daarvoor ben ik gestuurd. Lucas 6, vers 20. En Jezus keek zijn leerlingen aan en zei, het is heerlijk voor je als je niet veel hebt, want het koninkrijk van God is voor jou. Het koninkrijk van God is voor jou. Lucas 8, vers 1. Overal vertelde Jezus de mensen het goede nieuws van het koninkrijk van God. Niet zozeer over zichzelf, maar het goede nieuws van het koninkrijk van God. Wat was er dan zo belangrijk dan? Waarom vertelde Jezus dan niet over zichzelf? Waarom vertelde hij niet van, hey, hiervoor ben ik gekomen, guys? Of dit is wat jullie moeten weten van mij. Nee. Het goede nieuws van het koninkrijk. Dus wat vertelde hij allemaal? Wat vertelde hij allemaal? Lucas 9, vers 2. Toen stuurde hij hen erop uit om de mensen, dus hij stuurde de discipelen weg, om de mensen over het koninkrijk van God te gaan vertellen en de zieken te genezen. Niet zozeer om over Jezus te praten, hoor. Niet zozeer om te vertellen van, hé, Jezus houdt van jou. Nee, om het koninkrijk van God te verkondigen en de zieken te genezen. Het is belangrijk. Lucas 9, vers 11. Maar de grote groepen mensen merkte het en volgde hem. En hij ontving hen en vertelde hen over het koninkrijk van God. En hij genas de mensen die genezing nodig hadden. Dus het koninkrijk van God werd eerst verteld of werd eerst verkondigd. En daarna genazen mensen. Lucas 10, vers 9. Genees de zieken en zeg, het koninkrijk van God is bij jullie gekomen. Dus er zijn gevolgen wanneer wij het koninkrijk van God vertellen, verkondigen. Gevolgen van genezing, bevrijding, herstel, nieuw perspectief. Er zijn gevolgen daaraan verbonden. Lucas 12, vers 31. Geef het koninkrijk van God de eerste plaats in jullie leven. Dan zullen jullie al die andere dingen ook van je vader krijgen. Dus, opnieuw, geef het koninkrijk van God de eerste plaats in jullie leven. Dan zullen jullie al die andere dingen ook van je vader krijgen. Erg belangrijk van Jezus. Geef het koninkrijk van God de eerste plaats in je leven. Lucas 16, vers 16. Totdat Johannes kwam, moesten jullie aan de boeken van de wetten en de profeten houden. Maar vanaf Johannes wordt het goede nieuws van het koninkrijk van God aan de mensen verteld. En iedereen probeert op zijn eigen manier Gods koninkrijk binnen te komen. Johannes 3, vers 3. En Jezus antwoordde, luister goed, ik zeg je dat je alleen bij het koninkrijk van God kan horen als je opnieuw geboren bent. Johannes 18, vers 36. Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaren voor mij hebben gestreden. Dan hadden de Joden mij niet gevangen kunnen nemen. Maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Niet van deze wereld. Handelingen 8, vers 12. Let op. Maar nu geloofden ze wat Filippus vertelde. Let op de volgorde. Maar nu geloofden ze wat Filippus vertelde. Over het goede nieuws van het koninkrijk van God. En over Jezus Christus. Mannen en vrouwen lieten zich dopen. Dus de volgorde was het koninkrijk van God. En het goede nieuws over Jezus Christus. Best belangrijk, zei hij. Maar weten we waar hij vandaan komt? Daar gaan we achterkomen. Eerst het goede nieuws van het koninkrijk. En daarna over Jezus Christus. Handelingen 19, vers 8. Paulus ging ook naar de synagoge en sprak daar 3 maanden lang vol geloof en zonder vrees. En hij probeerde de mensen te overtuigen dat ze in het koninkrijk van God moesten gaan geloven. Niet zozeer in Jezus moesten gaan geloven, maar in het koninkrijk van God moesten gaan geloven. Jeroen, wat ben je nu aan het teachen, Jeroen? We moeten toch eerst in Jezus geloven om het koninkrijk van God binnen te komen? Absoluut. En tegelijkertijd spreekt Paulus 3 maanden lang in de synagoge en hij probeert het te overtuigen van jullie moeten eerst in het koninkrijk van God gaan geloven. Onlosmakelijk van elkaar, de koning en zijn koninkrijk. Het koninkrijk van God. Handelingen 28 vers 23. Ze spraken met hem een dag af voor een gesprek. En op die dag met Paulus kwam een groot aantal mensen naar zijn huis. En hij legde hun duidelijk het koninkrijk van God uit. En hij probeerde hen met behulp van de boeken te laten begrijpen wie Jezus was. Dus opnieuw die volgorde. Eerst het koninkrijk van God. En daarna legde hij hen uit wie Jezus was met behulp van boeken. Hij deed zijn best hen te overtuigen dat ze in hem moesten gaan geloven. En hij was daar van de vroege ochtend tot aan de avond mee bezig. Dus Jezus die kwam daar bij zijn discipelen. In zijn opstanding. 40 dagen. Om hen te vertellen allerlei dingen over het koninkrijk van God. Paulus die zit daar in die synagoge en 3 maanden praat hij over het koninkrijk van God. En 1 dag komen ze samen en legt hij bepaalde dingen uit over het koninkrijk van God en over Jezus. Het is belangrijk waarschijnlijk. Het is belangrijk. Handelingen 28 vers 31. Hij vertelde iedereen over het koninkrijk van God. En gaf les over de Heer Jezus Christus. Hij vertelde iedereen over het koninkrijk van God. En gaf les over de Heer Jezus Christus. Hij deed dat vol geloof en zonder vrees. En zonder dat iemand hem tegenwerkte. Filippenzen 3 vers 20. Maar wij zijn bewoners van een koninkrijk in de hemel. Amen. En zo moeten wij dus ook leven. Maar hoe moeten wij dus gaan leven volgens die norm of volgens de principes van het koninkrijk in de hemel? Hoe moeten we daar dan in leven? En daar vandaan verwachten we ook de Heer Jezus Christus als onze redder. Dus het betekent van we zijn nu burgers geworden van een koninkrijk in de hemel. Maar het betekent dus wel dat wij bepaalde wetten en normen en waarden of een cultuur kunnen uitleven hier op aarde. Wat is dan Gods cultuur? Wat is dan de cultuur van zijn koninkrijk? En hoe gaan we erachter komen om dat nu uit te leven? Ik kwam erachter van dat we bezig mogen zijn met de koning in zijn koninkrijk als royal family. Als een koninklijk gezin. Als een koninklijke familie. Dus het betekent van dat we niet alleen maar zullen snappen van dit is onze koning en dat is zijn koninkrijk. Maar dat wanneer wij het ontvangen hebben en het toegelaten hebben in ons leven, dat we erachter gaan komen van als royal family zullen we gaan leven overal waar we zijn. Als royal family zullen we gaan leven. Dat is onze taak als kerk, dat is onze taak als christen hier op aarde. Dat wij ook zo zullen gaan leven. Hebreeën 12 vers 28 zegt dan, Het koninkrijk dat we hebben gekregen, my goodness, kan niet schudden. Come on. Het koninkrijk van God dat we hebben gekregen, kan niet schudden. Het is unshakable, unstoppable. Het is zo machtig en zo krachtig, dat alle koninkrijken in hier op aarde zich zou moeten meten aan de macht en kracht van het koninkrijk dat nooit zal schudden. Unshakable, come on man. Misschien denken we wel zo, ja maar het is een klein koninkrijkje. Nee. Vanuit dat koninkrijk is alles gemaakt en geschapen en gecreëerd. We zijn geplucht, we zijn ingeënt in zijn koninkrijk, maar wij snappen niet dat wij daar vandaan komen. Dat de blauwdruk daar ligt. Het is unshakable. Niet te schudden. Het staat zo stevig en zo vast. En het zal dus blijven bestaan. Laten we daarom vast vertrouwen op Gods goedheid en God dienen en aanbidden op een manier waar hij blij mee is. Dat is dus vol ontzag. Vol ontzag. Ik eindig dan hiermee. 2 Petrus 1 vers 11. Dan zal de deur naar het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus op een keer voor je openstaan. Wijd openstaan. En weet je wat zo mooi is? Jezus stierf aan het kruis. Om te laten zien, hey guys, ik ben de koning. En ik heb het opengezet. Wijd open voor jullie. Ik heb mijn handen heb ik uitgestrekt. Ik heb het wijd opengeslagen. Het staat wijd open. Ik ben jullie Heer. Ik ben jullie koning. Het is open nu. Het eeuwige koninkrijk is nu open voor jullie. Het is niet alleen maar een afstand, er is niet alleen afstand gemaakt, maar er is nu ook nabijheid. Je kan nu dichterbij komen. Het is open, maar waar kies je voor? Durf je daarin in te stappen? En ik had gisteren een droom met mijn vader en met mijn zusje over het koninkrijk van God. En ik zei van, we snappen half niet van wat het allemaal inhoudt en hoe groot het is en hoe rijk het is en hoe welvarend het wel niet is en hoe krachtig het wel niet is en hoe doorbrekend het wel niet kan zijn. En toen zei ik van, wij blijven vaak hangen bij Jezus. Van, oh Heer, dank u wel dat u bent gekomen voor mij. Dank u dat u gestorven bent voor mij aan het kruis. En Jezus hing daar aan het kruis, maar hij stond ook weer op uit de dood. Maar weet je wat wij moeten beseffen? We moeten snappen van dat wij voorbij het kruis moeten gaan om zijn koninkrijk zo in te gaan. En te snappen van, er is meer. Er is veel meer. Er is veel meer. Veel meer dan dat wij beseffen kunnen. Er is veel meer dat hij nog in petto heeft voor ons. Er is veel, veel meer. En toen zei mijn vader zei het volgende. Hij zei, Jeroen, het is alsof jij de sleutel krijgt van je nieuwe huis. En je krijgt hem. En je staat voor je nieuwe huis. En je doet de sleutel erin. En je doet hem open. En je blijft staan. En je zegt van, dankjewel. Dit is voor mij. En je blijft staan. En je praat met mensen en zegt, dit is voor mij. Dit is mijn huis. Ik heb de sleutel. De sleutel is Jezus. Dit is allemaal voor mij. Maar wat heb je dan? Heb je al gekeken binnen? Ben je al door je kamers heen gelopen? Heb je al gekeken van wat de mogelijkheden zijn? Heb je al gekeken waar je kan slapen? Heb je al gekeken waar je kinderen kan gaan inleggen? Heb je al gekeken naar alle mogelijkheden? Heb je gekeken naar je echte rijkdom? Maar ben je blijven gaan staan voor het huis, bij de deur? En sommigen van ons blijven bij die deur staan en denken bij jezelf, dit is it. Dit is alles, Heer. Dank u wel, bedankt. Terwijl God zegt van, stap nu naar binnen. Stap mijn koninkrijk binnen. En dan ga je erachter komen van, het koninkrijk van God is niet alleen nabij gekomen, maar het koninkrijk van God is nu ook in jou. Dus ik wil ons uitdagen als kerk. Van laten we gaan instappen in zijn koninkrijk. En laten we met z'n allen gaan ontdekken wat het koninkrijk van God nou daadwerkelijk inhoudt. De koning en zijn koninkrijk. Maar wanneer wij dat beseffen, dan gaan we heel anders leven. Ik ga u zeggen, u gaat heel anders leven. U gaat denken bij uzelf van, oké, Jeroen. Of zelfs voor mijzelf was het gewoon tot bepaalde ontdekkingen gekomen van, my goodness, wat leefde ik zo bekrompen. Wat dacht ik klein over God? En wat dacht ik klein over zijn koninkrijk? En wat dacht ik klein over zijn potentie in mij om anderen te zegenen? Wat dacht ik klein over mezelf? Dus daar gaan we de komende periode mee bezig. Amen. Hebben jullie er zin? Dit is die basis van Bijbelse teksten, oké? Daar gaan we verder. Alright? Laten we gaan staan in zalen. Heere God, we danken u dat we zo een basis mochten neerleggen, Vader, voor de komende periode. Vader, waarin we zullen gaan ontdekken wie u bent als koning, maar ook meer zullen gaan ontdekken wat uw koninkrijk inhoudt. Vader, opdat we meer en meer burgers zullen zijn van het koninkrijk dat het uitleeft hier op aarde. Vader, en ik bid dat wanneer het gezaaid wordt, Vader, in ons leven, wanneer het geïnvesteerd wordt in ons leven, Vader, dat we een houding zullen gaan hebben. En op den duur zal ik het snappen. Op den duur zal ik erin gaan leven. Op den duur zal het zich gaan ontwikkelen. Op den duur zal het gaan groeien in mij. En zal het zijn vruchten afwerpen. Vader, ik bid hier uw bescherming over het zaad dat gezaaid is, Vader. Hier in onze harten. Vader, omdat het vrucht zal gaan dragen in de machtige naam van Jezus Christus, de Koning.